Maakt ze fantastische dingen mee. Nou, ik denk dan meteen aan Mozes natuurlijk. Mozes die met 80 jaar eigenlijk zijn bediening begon. En toen hij 80 jaar oud was, werd hij de leider van Israël. En hij werd een grote profeet. En die grote wonderen, dat de Schelfzee zich splijtte en het volk van Israël er doorheen ging. Dat was allemaal na zijn 80ste. Dat hij God van aangezicht tot aangezicht mocht zien op de berg Horeb. Al die prachtige dingen die hij meegemaakt heeft, was allemaal nadat hij 80 was. Denk eens ook aan Simeon of de profetesse Anna, die jarenlang uitkeken naar de Messias. En zij mochten Jezus zien en aanraken op hoge leeftijd. Allebei zegenen ze Jezus en daardoor werden zij weer gezegend. En wat je leest is dat ze met grote vreugde vervuld werden. Nou, Jezus zien, Jezus aanraken op hoge leeftijd. Prijs de Heer daarvoor. Daar mogen we toch naar verlangen. Denk aan Abraham en Sarah. Op hoge leeftijd nog kinderen gekregen. Nou, Abraham meerdere, Sarah eentje, één zoon gekregen. Maar wat is dat toch bijzonder dat ze dat nog mochten ervaren op zo'n hoge leeftijd. Allemaal heel mooi. Allemaal mooie mensen. Maar vanochtend wil ik het hebben over Caleb. Caleb. Wie was Caleb? Caleb. Nou, in het boek Numeri, vierde boek van de Bijbel, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, vierde boek van de Bijbel, lezen we daar in hoofdstuk 13, dat het volk van Israël aankwam bij het beloofde land, bij de grens van het beloofde land. Nou, dat was de plaatsje Kadesh Barnea. En het duurde een jaar, anderhalf jaar, tot ze daar aankwam. Ze gingen nog even langs de berg Horeb, ze hadden de wet ontvangen, ze werden een volk van God, ze hadden een verbond gesloten met God. En nu stonden ze bij de grens van het beloofde land. Een heel belangrijk moment. En Mozes die stuurt 12 bespieders uit naar het beloofde land, van elke stam één. En die 12 bespieders mochten het beloofde land bespieden. Ik vind dat toch wel heel bijzonder. Wij mogen ook onze beloftes die God ons geeft, die mogen wij gaan verkennen. Ja, als God jou een belofte geeft, voordat jij het in bezit neemt, mag je het gaan ontdekken. Je mag je erin verdiepen. Je mag het verkennen. Bijvoorbeeld als je een zendingsreis gaat maken naar een ander land, ga je alles over dat land lezen. Over het volk, over de cultuur, over je wilt misschien wat woorden leren, misschien zelfs de hele taal leren. Mogen wij ook onze beloftes verkennen, ons verdiepen in de dingen van de Heer. 12 bespieders gaan, één van elke stam, waaronder ook Jozua en Caleb. Nou, Jozua is een bekende naam, Caleb ietsjes minder, maar toch een hele belangrijke figuur. Zij waren toen ongeveer 40 jaar oud, jonge mannen van 40 jaar oud, goede leeftijd. Ik ben 45 hoor. Alle bespieders die kwamen terug en vertelden wat ze allemaal gemeen hadden. Ze zeiden allemaal het land is mooi. Ja, ze vonden allemaal het land mooi. Maar, hier komt het grote maar. Helaas zeiden 10 van de bespieders dat het land oninneembaar was. Er waren reuzen. Gigantisch groot. Wij waren als sprinkhanen en die reuzen waren zo groot. En de ommuurde stenen zo verschrikkelijk hoog. En dit bericht, dat negatieve bericht van de 10 bespieders, dat gaf een verlammende werking op het volk. Het volk werd verslagen door ongeloof. Ze werden doodsbang daardoor. Kijk, tussen jouw belofte jou en jouw belofte zullen er altijd reuzen zijn en ommuurde steden. En zo is het eenmaal. Dus beloftes zijn prachtig, maar om ze in te nemen, daartussen zijn reuzen en ommuurde steden. Nou, wat zijn die reuzen? Ja, dat is die actieve tegenstand die je krijgt. En denk aan de reus Goliath, die kwam en die beledigde David. En dus een reus komt op je af en beledigt je. En goed, reuzen moet je verslaan. Dus reuzen staan voor die actieve tegenstand die je krijgt als jij je beloofde land wil innemen. ommuurde steden. Ja, dat is meer de passieve tegenstand. He, dat zijn de, zeg maar, de onmogelijkheden. He, als je denkt van, ja, dit kan helemaal niet, dit kan niet. He, dus de menselijke onmogelijkheden, waar je dan, als het ware, dan sta je voor die grote muur. En je denkt, Heer, dat kan ik toch, ik kan dat nooit, dit lukt me nooit. Hebreeuws leren lukt me nooit. Gitaar spelen, je hebt het een kwartiertje geprobeerd en je denkt, ja, dit kan ik echt niet. Nee, natuurlijk niet. Je moet het oefenen, oefenen, oefenen. Maar dat zijn die reuzen en ommuurde steden, die staan altijd tussen jou en jouw beloftes. Dat is om jou te intimideren, zodat je het land niet in bezit gaat nemen. En we moeten ons daarvan bewust zijn, dat zullen we meemaken. Maar wij moeten de houding hebben van een Jozua en een Caleb. Want wat zeiden zij? Als de Heer ons goed gezind is, zal hij ons erheen brengen en het ons geven. He, dus met Gods hulp zullen we dat land innemen. Natuurlijk, als God gesproken heeft dat we het land zullen innemen. Ja, er zijn ommuurde steden. Ja, er zijn reuzen in het land. Maar we zullen het innemen. Kijk eens, God belooft je iets moois. En dan blijkt er opeens reuzen en ommuurde steden te zijn. Ja, het blijkt moeite te kosten. Het blijkt tijd en energie en geloof te kosten. Je moet het blijkbaar ook zelf gaan innemen. Ja, gemeente, zo gaat dat. Je zal toch echt, ik blijf even bij de gitaar, je zal het toch zelf moeten leren, trainen. Of als je naar het zendingsveld gaat, dan moet je voorbereid zijn. Financieel, trainingen volgen, opleiding volgen. Met alleen passie leer je geen gitaar of leer je geen nieuwe taal. Het is hard werk. Het is uren en uren en uren van oefeningen. Kijk, passie en dromen die komen in je schoot vallen. Prachtig. Het realiseren, het verwerkelijken kost echt 100% inzet. Absoluut, kost jou inzet. Maar als jij je best doet, belooft de Heer, jij doet je best, God doet de rest. Dat zie je in de Bijbel keer op keer. Jij wijdt je toe aan de Heer. Jij geeft je leven aan de Heer. Jij doet jouw best en God doet de rest. En uiteindelijk, achteraf, zie je dan dat eigenlijk God 99% van het werk gedaan heeft. Amen. God was het die je eigenlijk alles gedaan hebt. Maar die 1% die jij gedaan hebt van het werk, dat is jouw inzet. Dat is dat jij je volledig hebt toegewijd. En dat is, als jij je dromen wil volgen, als je wil instappen in jouw bediening, toewijding. Toewijding, toewijding, toewijding. Geef jezelf over. En ga er ook 100% voor. Nou, het volk van Israël, tragisch, luisterde naar de 10 negatieve bespieders. En dat ongeloof kwam over het volk. Nou, als straf mocht het gehele volk toen op dat moment niet binnentrekken in het beloofde land. Ook Caleb en Jozua mochten toen niet binnentrekken. Ze moesten 40 jaar door de woestijn dollen, het rondlopen, totdat de volwassen generatie die de doorgang door de Schelfzee meegemaakt hadden, tot die allemaal waren overleden. De volgende generatie, die mocht wel naar het beloofde land gaan. Zie, God is altijd een God van generaties. Als een generatie niet wil, God nodigt een generatie uit. God geeft prikkel, God roept. Als die generatie niet wil, dan wacht God voor een volgende generatie. Zo gaat het met opwekkingen, maar het gaat ook met heel veel dingen in jouw leven zo. Als wij niet willen, dan gaat God een nieuwe generatie opdoen staan die wel willen. En ik wil natuurlijk horen bij de generatie die zegt, ja Heer, ik geef mezelf, ik wil, ik ben beschikbaar. Nou, Jozua en Caleb, dat is wel grappig, die hoorden eigenlijk bij de oude generatie. Ja, maar desondanks mochten ze niet met z'n tweeën het beloofde land in. Zij moesten rondtrekken met hun generatie, met het volk van God. Maar omdat ze geloofden, omdat ze wel op Gods woord vertrouwden, mochten ze samen met de nieuwe generatie het beloofde land binnentrekken. Halleluja. Dus dat die Jozef Caleb mentaliteit, dat is wat we moeten hebben. Amen. Amen. Dat is wat we moeten. Sterker nog, Jozef werd de opvolger van Mozes. Dus niet alleen trok hij binnen in het beloofde land, hij werd de leider van het volk. En Caleb, oké, wat gebeurde met Caleb? We horen hierna niet een hele tijd niks meer van hem. En plotseling dan in Jozua 14, dus het boek Jozua 14, lezen we over Caleb. Gaan we zo meteen lezen. Maar ik wil eventjes iets uitleggen over de naam Caleb. Ik denk dat ik het eerder ook wel eens een keer verteld heb. Maar ik vind het zo'n een bijzondere naam ook. Kelef is het woord in het Hebreeuws voor hond. Kelef, en dat is de kaf, de lamet en de wet. Betekent kelef. En dat betekent ook in het moderne Hebreeuws hond. Zelfs in het Arabisch betekent kelef hond. En dan vraag je af, welke vader of welke moeder noemt zijn zoon of zo'n hond? Dat is toch heel bizar. Waarom zou je zo'n hond noemen? Nou, wat interessant is van dat woord, het is ook een samenvoegsel van twee woorden. Kol betekent geheel en lev, dat hebben we in het Nederlands overgenomen. Lev betekent hart in het Hebreeuws. Maar vandaag zeggen we natuurlijk heel vaak, je hebt lef, je hebt hart. Komt uit het Hebreeuws, je hebt hart. Dus wat betekent kol lev? Met heel je hart. Full-heartedly, met heel je hart. Kol lev, kalev. Ja, op die manier wordt die naam weer mooi. Dus kelev, hond, kalev, kol lev. Betekent met heel je hart. En dat tekende deze man uit. Hij alles wat hij deed, deed hij met zijn hele hart. Volle inzet. Hij was trouw, hij was loyaal. Heel misschien toen Adam alle dieren een naam gaf, zag hij de hond, moest hij dat beest een naam geven. En hij zag hoe een hond, alles wat een hond doet, een hond is zo trouw, die gaat er ook helemaal voor. Of het nou een blinde geleidehond is, een waakhond, een politiehond, een familiehond. Een hond is zo trouw, zo loyaal. En die doet ook alles met heel zijn hart. Wie weet komt het daarvan, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Ik weet het niet. Maar het zijn, of je nou Kelef of Kalef zegt, het zijn dezelfde letters. Maar ik vind het wel bijzonder dat wel Kalef, Kalef de pitbull, dat kenmerkt wel wie hij was. Goed, laten we eindelijk de schriftlezing doen van Jozua 14 vers 6. Prachtig. En het verhaal van Kalef. Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Eén van hen was Kaleb, een Keniziet, een zoon van Jefune. Hij zei tegen Jozua: u weet dat de Heer aan Mozes, de godsman, in Kadesh Barnea over ons beiden heeft gezegd. Ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij er vanuit Kadesh Barnea op uitstuurde om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar eer en geweten verslag uit. Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf. Maar ik bleef volledig op de Heer mijn God vertrouwen. Mozes beloofde me toen, omdat je op de Heer mijn God bent blijven vertrouwen, zweer ik je dat de hele streek die je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal zijn. Wel nu. De Heer heeft mijn leven gespaard, zoals hij had beloofd. Het is nu 45 jaar geleden dat hij, Mozes, die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Nu, en ik ben nu 85 jaar oud. Wauw, ik ben nu 85 jaar oud, maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen. In staat te vechten en het bevel te voeren. Geef me dus dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. Wauw. Jozua 14 vers 12. Geef me nu dit bergland dat de Heer me in de tijd heeft beloofd. U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen in grote en versterkte steden. Als de Heer me maar bijstaat, zal ik ze wel meester worden zoals hij heeft beloofd. Nadat Caleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied. Hebron heette destijds Kiryat Arba. Naar Arba, de grootste reus onder de Enakieten. Omdat Caleb, een Keniziet, een zoon van Jefune, op de Heer, de God van Israël, was blijven vertrouwen, kregen hij en zijn nageslacht Hebron als grondgebied. Tot op de dag van vandaag. En hiermee eindigde de oorlog. 45 jaar lang wachten op een belofte. Wauw, dat is wel heel lang. 45 jaar lang. Maar Caleb had zich in die belofte vastgebeten. Hij hield zich daaraan vast, zoals een pitbull een bot of een stok vasthoudt. Zo liet hij niet los. En het wachten van Caleb was nooit een passief wachten. Dat was niet een achteroverleunen en zeggen, wanneer gaat deze belofte uitkomen? God heeft gesproken, wanneer gaat het komen? Nee, hij ging meestrijden met het volk. Hij ging voorop en hij hielp andere mensen mee om hun beloftes werkelijkheid te laten worden. Hij strijdde mee met de andere Israëlieten. Maar in zijn achterhoofd had hij altijd de belofte. Dat land wat ik toen verkend heb. Het land wat ik toen gezien had. Het land wat Mozes toen zei van dat zal je krijgen. Hij bleef op God vertrouwen en wist het moment komt dat ik het zal innemen. Nou, de verovering van het beloofde land was inmiddels 5 jaar aan de gang. Dus het was 5 jaar geleden dat ze daar binnentrokken. Je kent het verhaal van Jericho. Caleb had meegeholpen met dat grote leger om het gehele land in te nemen. Maar nu was het tijd om zijn belofte in bezit te nemen. Caleb is nu 85 jaar oud. Gemeente, je bent nooit te oud. Amen. Je bent nooit te oud. En Caleb gaat naar zijn oude vriend Jozua. Samen waren ze vroeger bespieders als 40-jarigers. En nu was Jozua de grote generaal, de leider van Israël geworden. De opvolger van Mozes. Nou, wat een prachtig plaatje dat die twee mannen elkaar weer ontmoeten. Even weer verenigd. De enige twee levenden die de plagen van Egypte meegemaakt hadden, die de doortocht van Israël meegemaakt hebben, die het geven van de wet meegemaakt hebben, zij waren de enige nog overgebleven van die generatie. Alle anderen waren inmiddels overleden. En zo komen ze samen. Het is zo belangrijk, als we onszelf altijd onze beloftes herinneren, maar ook dat we God en andere mensen ook herinneren aan de belofte die God gemaakt heeft. We zien dat Caleb Jozua herinnert aan die tijd dat ze samen bespieders waren. En toen ze ook samen positief bericht hadden gegeven. Zei ze, Jozua, wij hebben toen naar eer en geweten, hebben wij het volk verteld dat wij het land zouden kunnen innemen. En wij hadden vertrouwen op de Heer. En Caleb herinnert Jozua ook aan die belofte die Mozes hem had gegeven. Het land dat jij hebt bespied zal aan jou worden gegeven. En dan vers 12, die mooie woorden. Geef me dus dit bergland. Hij claimt als het ware, geef mij dit bergland dat de Heer me in der tijd heeft beloofd. Caleb was nu 85 jaar en hij was zijn belofte nog steeds niet vergeten. Hij stond op Gods belofte. En we zien dat Jozua Caleb zegent. Halleluja. En hij krijgt het land. Hij krijgt Hebron als grondgebied. Prachtig Hebron, Gevron. Het betekent verbinding, vriendschap. Daarvoor heette de stad Kiriat Arba. En ik weet niet hoe die naamverandering gekomen is. Misschien wel door die vriendschap tussen Caleb en Jozua. Weten we ook niet. Maar prachtige naam. Hebron heeft hij zelf ingenomen. En we zien duidelijk dat het geloof van Caleb in de God van Israël nog even sterk was als 45 jaar daarvoor. Hij is nog steeds vol van geloof. Hij was een oude man, maar nog steeds was hij niet bang voor reuzen. Weet je bent nooit te oud om reuzen te verslaan. Je bent nooit te oud om muurde steden in te nemen. Caleb was 85 jaar oud toen hij zijn belofte innam, zijn land in bezit nam. Prachtig ook dat zijn sterke geloof gepaard ging met een sterk lichaam. Ik vind het toch heel, heel mooi. En dat hij zo sterk was in zijn geloof en ook zijn lichaam was gewoon heel, heel sterk. Heel bijzonder is dat we lezen dat toen Caleb Hebron innam, dat ze dan opeens de hele oorlog voorbij was. Je neemt je belofte in bezit en de oorlog was voorbij. En niet alleen voor de familie van Caleb. Niet alleen. Caleb was van de stam Juda. En dat is ook het gebied Juda. Caleb neemt zijn land in bezit en er komt vrede. Weet je, dat is zo belangrijk als jij dat ook gaat beseffen. Als jij jouw land in bezit neemt. En dat jouw oorlogen gaan voorbij zullen zijn. Tuurlijk, ze zal altijd een nieuwe strijd hebben, nieuwe uitdagingen. Maar als jij jouw land in bezit neemt, dan zal jij die rust ervaren. Kom in de rust. Enter into the rest. Wandel in jouw bestemming. Kijk, het maakt niets uit hoe oud je bent. Neem jouw land toch in bezit. Je bent nooit te oud en het is ook nooit te laat. Ik heb nog een mooie quote gelezen van Michelangelo. Die zei toen hij 87 jaar oud was. 87. Hij zei, je bent nooit te oud om een les te leren. Ik leer nog steeds. Dat is een houding die wij mogen hebben. Altijd blijven leren. Altijd blijven leren. Altijd een zacht hart blijven houden. Een lerend hart blijven luisteren. En denk nu even heel concreet aan vanmiddag. Misschien morgen. Wat wil jij nog leren? Wat wil jij nog aanpakken? Wat zijn de dingen die op jouw shelf liggen, op je boekenkast liggen, van de dingen die jij eigenlijk al lang wou doen en elke keer weer niet hebt opgepakt? Het is niet te laat. Doe het. Pak het aan. Zeg ook vanochtend, geef mij dit bergland. Durf jij dat te zeggen? Geef mij dit bergland. Denk even aan wat dat is in jouw leven. De dingen die jij niet hebt aangepakt. En zeg vanochtend, Heer, geef mij dit puntje, puntje, puntje. Neem het in bezit. Jouw ommuurde steden, de reuzen die daar staan. Met God is het mogelijk. Je bent nooit te oud om een nieuwe doel te stellen of een nieuwe droom te dromen. Ik wil jullie zo zegenen. Ik wil afsluiten met een gebed. En zeg tot jezelf, hè, nu op dit moment ook. Denk even naar wat jij nog wil gaan doen voor de Heer. Halleluja, stel het niet meer uit. Halleluja, Vader God, ik dank u dat wij nooit te oud zijn. Heer, om uit te stappen. Heer, we zijn nooit te oud om te gaan leren. Heer, we willen een hart hebben dat altijd leert. Heer, een hart dat zacht is. Heer, spreek tot ons, Heer, deze ochtend, Vader. Herinner ons aan oude beloftes, Vader, Heer, die te lang al op de plank liggen. Heer, we willen ze nu in bezit nemen, Vader. Heer, we willen niet alleen maar dat het mooie dromen zijn. Heer, mooie verlangens, een passie. Heer, maar we willen zien dat het werkelijkheid wordt. Heer, we willen het in bezit nemen in de naam van Jezus. Halleluja, Heer, spreek tot ons allemaal hier in de zaal, hier in mensen die dit thuis horen. In Jezus' naam, Vader. Halleluja. Halleluja, Heer, we willen het bergland, Heer, dat u ons beloofd heeft, in bezit nemen in de naam van Jezus. Halleluja, amen. Wees gezegend. Halleluja. Amen.